Het is zo moeilijk om over die climax van de bevalling heen te kijken. Maar echt, dit is Wijzer in Verwachting. De podcast van Dr. Mama met alle ins en outs over de baby, waardoor je een echt beeld krijgt van wat jullie te wachten staat. In elke aflevering duiken we ons eigen geheugen in en bespreken de meest gestelde vragen van ouders. We vliegen de onderwerpen aan met kennis en ervaring, onderstrepen de onzekerheden die ons allemaal parten spelen en hopen dat achtergrondkennis jullie eigen intuïtie en vertrouwen doet groeien. Wij zijn Brechtje en Myrthe van Dr. Mama, artsen die je echt goed voorbereiden op de baby. En vandaag gaat het over ontwikkelingsmijlpalen.
Hi, ik heb een vraag voor jullie. Ik heb het idee dat mijn baby zich heel snel verveelt. Ik kan haar bijvoorbeeld niet te lang alleen in de box laten. Al wordt ze wel altijd heel vrolijk van de mobiel. Maar ook dat is niet altijd het antwoord, want ze gaat er ook vaak van huilen. Ik ben dus bang dat ze zich verveelt en ik weet niet goed hoe ik haar kan helpen met haar ontwikkeling. Oh ja, ze is nu 10 weken oud.
Oh baby. Oh baby. Oh baby, baby. Oh, 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 baby. Oh, baby.
Goeie vraag. Überhaupt dat je het gevoel dat je je kind de hele tijd moet vermaken. En dat je vooral bij de tweede of eigenlijk vooral bij de derde denkt... ik heb helemaal geen tijd om je te vermaken. Hey, je vermaakt jezelf wel. Oh, dat is ook prima.
Zo, dat is natuurlijk echt lering door de jaren heen. Die derde kan zich zo goed vermaken.
Zaten we bij de eerste serieus met z'n tweeën en als er nog... schoonouders waren of ouders met nog veel meer mensen er de hele tijd bovenop.
Ja, en maar entertainen en maar koekeloeren en maar doen.
En alles ook zo bijzonder vinden. We hadden een app. En voor de mensen die daarin zaten, die nog geen kinderen hadden, sorry. Maar echt, iedere nieuwe scheet die ze lieten, die kwam daarop.
Ja, maar oh, je bent toch ook zo... trots op al die mijlpalen die je kind haalt. Ook als het eigenlijk stiekem geen mijlpalen zijn, maar je ze wel ervoor aanziet. Ik echt, oh. Ja, ik had zo'n hele sterke baby voor mijn gevoel. Die kon gewoon heel goed zijn hoofd optillen. Omdat hij gewoon overprikkeld was en altijd zich helemaal uitstrekte. Maar goed, en dan lag hij op zijn buik en dan ging dat hoofd zo hoog. Maar dan is het een heel groot, zwaar hoofd wat heen en weer aan het zwiepen is. Woep, omgedraaid. Hij kan al rollen, was dan mijn interpretatie. Ja, heel raar dat hij dat vrij snel daarna niet meer kon. Toch regressie.
Oh, ja. Ja, serieus, ik denk dat we ook echt foto's van de poepluier stuurden. Echt crazy ga je. Je verliest ook alle decorum.
Ja.
Maar het is ook wel bizar wat ze hoe snel al zo kunnen laten zien en hoe snel ze ook een inkijkje geven in hun brein of zo.
Ja.
Waar je zo die eerste, nou de eerste paar dagen, behalve dat je kindje veel slaapt, ook, ja, ik weet niet, heel weinig respons krijgt. Op een gegeven moment, als die eerste oefenlachjes komen, denk je al, oh, ja. Er gebeurt daar binnen iets. En dan die gerichte lach. Oh.
Oh, maar echt, het is bizar dat het... Gelukkig gaat het niet, zeg maar, meteen in de eerste week zo hard met die ontwikkeling dat je dat zichtbaar ziet. Want je bent nog aan het bevatten wat er allemaal net is gebeurd. En dan dus, oh, wat is dit? Dus je hebt heel even tijd om te wennen en nou ja, het helemaal oké te vinden dat het gewoon een beetje zo'n larve is die verder naar je terugstaart. En dan zie je inderdaad zo langzaamaan al die reflexlachjes langskomen, wat echt al smeltend is als ze dat dan zo in hun slaap doen. Of terwijl ze wel wakker zijn, maar ja... Überhaupt al die spieren in zo'n gezicht is natuurlijk fascinerend wat er allemaal langskomt in fronsjes, in mimieken, in dat je dat probeert te duiden, maar dat het zo snel ook weer voorbij is, dat echt alleen maar reflexmatige dingetjes zijn.
En iedere grimas dus op de foto in de app. Oh, nogmaals,
zeker.
Sorry.
Maar ik heb nog steeds, dan heb ik 10 foto's van eenzelfde moment met elke keer net een ander gezichtje. Ik kan niet kiezen. En dat is dus ellendig, want ja, waar laat je na 10 jaar al die foto's? Alles zit vol. Maar goed, dat is een ander probleem. Laat me gesponsord worden door grote clouds en zo. Anyways, ik kan me echt... van alle drie nog zo goed dat eerste lachje herinneren. Die eerste keer dat je dat dan krijgt, echte bewuste lachje. Oh, je kon me opvegen. Ik moest altijd huilen. Ik vond het zo'n beloning. Zo'n... oh, daar gaan we. En kijk, je vindt me echt leuk. En na al die tijd. En oh, geef me meer. Was dan
echt verslavend.
Ja. Echt verslavend, ja. Zo lief.
Ah.
En dat is dan ook wel inderdaad die periode waar jij het net over had. Dat er iets verandert naar, oh ja, vanuit dat hele basale, reflexmatige en ja, ook een beetje van de wereld af zijn, krijg je opeens wat meer dat je denkt, hey, je bent er. Je bent een soort van geland.
Ja, en dat is dus ook echt al snel, weet je. Als je bedenkt dat zo'n eerste lach meestal zo, ja, nou, rond 5 weken of zo, kun je dat misschien al een keertje opwekken. En waar je, vind ik vaak bij andere mensen, en oprecht nog steeds, kan zo'n baby zo'n beetje zo'n black box zijn. Dat je denkt, oh ja, leuk, lalala, even vasthouden, oké, saai. Maar bij je eigen kind, je krijgt zo snel zo'n inkijkje in die interne wereld. En je gaat elkaar zo snel begrijpen en met elkaar communiceren. Ook bizar dat ze dingen van je nadoen en
dat
zo.
Spiegelen.
Ja.
Ja.
Dat is ook zo crazy en ook zo verslavend. Daar wil je ook gewoon niet meer mee ophouden.
Omdat wat deed je dat veel? Met tong uitsteken en dat ze dat dan terug doen? Want ik vond het soms ook teleurstellend hoe weinig van mij dat terugdeden.
Nou, wat vooral zo is, ik was natuurlijk ben je in het begin zo druk met van alles en nog wat aan voedingen en signalen lezen en zo. Dat ik dat kleine stukje daarvan genieten wel eens een beetje kon vergeten. Maar dan zag ik bijvoorbeeld mijn moeder. Daar maakten we dan ook altijd grapjes over dat ze van die debiele geluiden maakte waar je helemaal gek van werd. Maar oprecht, die reageerde op haar. En dat, ja, bijna jaloersmakende contact wat zij dan kon opwekken. Terwijl ik met mijn door slaap gedepriveerde brein probeerde de dag door te komen. Ja, terwijl het dus ook heel veel energie geeft om die feedback dan te krijgen. Precies wat je zegt van je bent goed bezig als ouder. Moest ik mezelf af en toe even dwingen van, oh ja, shit, dat is er ook nog. Daar mag ik ook nog gewoon van genieten, van wat er ontstaat.
Ja, het zijn soms ook maar van die hele kleine dingetjes wat je natuurlijk misschien niet eens door hebt, terwijl of dat misschien meer dan in retrospect komt of zo, dat je op een gegeven moment pas realiseert, oh, hij kan zich echt vasthouden met zijn ogen nu, of hij kijkt me continu aan, of volgt me nu zelfs, waar hij je eerst kwijtraakt. Ik vond vooral dat kijken en die steeds helder wordende blik, die vond ik echt heel indrukwekkend, omdat je ook, ja, ik denk zo'n beetje bij 3 maanden, dat ze echt wakker voor de wereld zijn. Ja. En dat je ook begint met de interactie, het terugbrabbelen.
Ja. Ook heel leuk. Ja, want het blijft in die eerste 3 maanden zo een beetje ongecontroleerd. En dan heb je de blik te pakken en dan een paar seconden later kijken ze weer hartstikke scheel. En dan bij 3 maanden, ja, dan is er echt een, dan heb je echt het gevoel, nou ken ik jou.
Ja. En dan mag je aan het werk.
Ja, en het is bizar wat er daarna dan nog allemaal komt. En hoezeer je dan denkt, oh nee, ik ken je helemaal niet. En ik leer weer wat nieuws.
Ja.
Maar ik herinner me dat wel een beetje. Maar dan zijn ze natuurlijk ook minder reflexmatig. Dan zijn ze echt zichtbaar, meer bewust in hun bewegingen. Meer doelgericht.
Ja.
En zo breidt die communicatie zich uit. En zo krijg je steeds meer inkijk in het brein. Ja. En dat terugbrabbelen is al enig. En daarna gaan ze dus gewoon praten zonder dat ze iets zeggen. Ik heb een filmpje van mijn jongste die echt een verhaal houdt. Een verhaal dat je denkt, ik zie dat je van alles probeert te zeggen. Plus ik zie wat jij mij de hele dag ziet doen, namelijk een soort van debiel voor je uitlullen, ongeacht of er iemand luistert of zo. Dat zag ik er ook wel een beetje in terug. Maar zo tof. En daar waar je waar ook Daan dat in die hele vroege fase zo heel bewust meemaakte. Zeker bij de tweede, omdat hij toen wat meer vrij had. Is dat ook heel leuk dat dus al heel vroeg komt. Dat die hechting, waar je veel mensen wel eens hoort zeggen, ja, het wordt leuk als je een bal terug kan schoppen. Oprecht denk je echt, wauw, wat heb je daarvoor dan gemist?
Ja. Maar dan moet je er ook inderdaad voor bovenop zitten. Want je moet ook de saaiheid ervaren. Wat je allemaal nog niet kan. En dan opeens dat je denkt, je zit naar je hand te kijken. Eindeloos naar een hand staren. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel leuk voor wat er gevraagd wordt in die vraag. Verveelt mijn kind zich? Ja, meestal is het pas zo rond die leeftijd van 3 maanden dat ze die arm enigszins bewust kunnen bewegen, waardoor die meer naar het midden toe komt en dan opeens in het blikveld. En dat je dan eindeloos denkt, een hand, een duim, en daar een beetje zo omheen draaien. En dan zie je ook dat het logischer wordt dat daar iets anders aangeboden wordt. Of dat je eens een keer iets in een handje doet. Terwijl het grijpen is dan weer een stapje daarna natuurlijk.
Oh ja, nee, dat ook. En dat bedoel, ze pakken wat je ze aangeeft, ook als ze nog geen 3 maanden oud zijn.
Ja, dat is een goede grijpreflex.
Ik heb met Joep een keer gehad dat ik dacht, oh wat leuk, zo'n rammelaar had hij vast. En was hij mij aan het rammelen en aan het kijken. En op een gegeven moment sloeg hij ermee op zijn hoofd en begon hij te huilen. En dacht ik, wat is hij toch aan het doen? En ik pakte dat ding af en tok, hij viel in slaap. Totaal overprikkeld. Want dat zit natuurlijk ook heel erg in de vraag.
Oh, sorry.
Die eerste... Ja, je ziet het helemaal voor je.
Zo met zo'n knots op zijn hoofd. Kabam, kabam. En dat rammel.
Maar het was oprecht ook zeg maar de blijdschap die ik voelde. En tegen de aanzien, kijk wat hij doet. Oh, het ziet er eigenlijk helemaal niet leuk. Oh, het is volgens mij helemaal niet leuk. Wacht, ik pak hem af. Koink. Oh, nee. Sorry kind.
Maar goed, dat is hechting toch? Dat zeggen we toch altijd. Je leert door het maken van juist fouten.
Absoluut.
Of het misduiden van signalen. En dat je denkt, oh, dit was een beetje te vroeg en te veel voor je.
Ja. Oh, grappig. En wat wilde ik daar nou? Oh ja, dus dat die fout die je maakt, dat ze dus dingen nodig hebben, input van buitenaf. Terwijl ze heel hard al die prikkels aan het verwerken zijn van buitenaf. Zeker tot 3 maanden. Hebben ze gewoon niks nodig. Geen speelgoed, geen dingen die je ze aangeeft. Alleen het geluid en het licht om hen heen is al voldoende om helemaal overprikkeld te raken.
Ja, en het gaat dus ook over hele simpele dingen. Ik bedoel, kindjes die zoeken natuurlijk contrasten op, omdat dat het makkelijk zichtbaar is voor de ogen die met name als ze heel jong zijn op 30 centimeter afstand scherp kunnen stellen. Maar je zal wel merken dat die dan dus veel naar je haarlijn zitten kijken of boven je bij de bank als daar een schilderij hangt, dat je tussen het wit en wat er maar hangt daar focus en aandacht op hebt. En dat is dan dus al genoeg. Dus zonder aanbod van allerhande speelgoed, is er al van alles te beleven en te ontdekken. Hebben jouw kinderen eigenlijk een voorkeurshouding gehad?
Jazeker.
En kan je het nog steeds zien?
Nou, oprecht. Nou ja, kijk. Mijn oudste is linkshandig als enige in de familie.
Oh, nee, maar dat heeft toch echt niks met een voorkeurshouding te maken? Jij wil zeggen, al die linkshandigen die hebben het slecht gehad in hun jeugd.
Maar kun je nagaan wat je dus denkt aan invloed te hebben? Maar serieus heb ik wel eens gedacht. Hij ging ook, had een voorkeurshouding. Daar heeft hij ook fysiotherapie voor gehad. Nou is het met al die dingen als fysiotherapie en logopedie, dat is nog steeds niet tot mij doorgedrongen dat diegene dat niet voor jou oplost, maar dat je vervolgens zelf aan de slag moet. Nou, sorry, daar had ik geen ruimte voor. Vandaar dat dat ook niet zo heel veel zoden aan de dijk zetten. Maar dus die voorkeurshouding, een beetje meer naar één kant kijken, een beetje krom liggen. En op een gegeven moment dus leren kruipen in een soort tijgerachtige scheefheid. Dat je denkt, kan niet goed zijn. Wat gebeurt daar in die hersenen, joh? En dan linkshandig, ja. Het zal vast niet aan mij gelegen hebben, maar het is toch apart.
Nu we het zo allemaal bij elkaar optellen. Maar dus een kleine schmiegelaar. Loopt hij nu ook nog als een soort schmiegel of is het eigenlijk
hij trekt
allemaal
een beetje, maar nee hoor. Nee, natuurlijk niet. Nee, daar zie je natuurlijk helemaal niks meer van terug. Maar
dat is grappig, denk ik. Dat, kijk, alles is beter te voorkomen dan te verhelpen. Dus een voorkeurshouding is natuurlijk, ja, die heb je op een gegeven moment door dat je denkt, oh, je bent alleen maar één kant aan het opkijken. En dan, nou ja, zou je daar eventueel een afplatting van het hoofd van kunnen zien. Of dus één kant die zich meer ontwikkelt. Maar je hebt natuurlijk vervolgens ook gewoon de tijd om dat weer recht te trekken. Mm. En precies zoals je zegt, hij loopt niet alleen maar naar links. Hij loopt niet continu in een rondje.
Omdat hij zijn staartje achterna.
Heel veel levelt zich natuurlijk ook weer uit. Maar goed, hoe eerder je daar dus op let, hoe makkelijker het is om weer het uit te levelen.
Ja, plus die gedachten van het zal wel aan mij liggen, die zijn zo alomtegenwoordig. Ik kan het werkelijk alles op mezelf plakken dat het mijn schuld is dat er bepaalde dingen wel of niet gedaan worden. Maar serieus, baby's worden vaak al met een voorkeurshouding geboren omdat ze zo in de baarmoeder een beetje hebben gelegen of daar al een beetje afplatting hebben en zo. Ik vind het ook, ja, Er zijn zoveel dingen waar je op kan letten. Wat enerzijds heel veel leuke informatie geeft. Maar anderzijds ook een soort schijnverantwoordelijkheid. Die je echt in die fase er niet per se bij kan gebruiken. Omdat er ook genoeg te doen is om te overleven.
Nee, het is echt overload. En plus, ik heb toevallig gisteren een gesprek met iemand. En dat ging over iets anders. Werd na een week gevraagd. En is hij al in badje geweest? Terwijl ze allerlei gedoe had met naar ziekenhuis bezoeken enzovoort. Ze dacht... Ja, had iemand mij dat dan even kunnen vertellen, dat dat hoort? Ben ik nu een slechte moeder? Weet je, je moet zo gewoon de tijd krijgen en kunnen wennen. En alles voelt als een soort klap in je gezicht. Mm. Omdat je het zo graag goed wil doen. Terwijl, dat is natuurlijk het leuke van die ontwikkeling. Doe maar een stap naar achter en kijk maar eens wat je kind doet. Die
gaat
doet dat eigenlijk
vanzelf.
Allemaal uit zichzelf.
Ja, daarom.
En het is leuk om dingetjes te stimuleren. Maar eigenlijk stimuleer je dus ook al gewoon in het dagelijks leven. Want, zoals je moeder... gek boven de box hing. Zo ben je natuurlijk wel continu ook tegen je kind aan het praten. Ik ken weinig ouders die een luier verschonen en daarbij volledig stil zijn.
Nee.
Vaak is het dat je zegt, oh ja, kijk, en dan ga ik eventjes dit doen. Of dan doen we even dat. Of koekoekoe, weet ik veel.
Vooral veel koekoekoe.
Vooral veel koekoekoe. Op een gegeven moment is het handig als je echt woorden gaat gebruiken, leren ze toch nog wat. Maar zo in het gewone bestaan, zonder dat je ervoor hoeft te gaan zitten en denkt, oké, gaan we jou dus nu eens even de tafel van twee uit je hoofd leren?
Nee,
of de boeken doorlezen, waardoor je al die woordjes leert. Nee, het gaat veel meer over het ritme in je stem en de intonatie. En wat neem je daar allemaal uit op aan klanken? En dan komt er natuurlijk een spraaktaalontwikkeling, komt al op gang.
Ja, precies, want... Waar ik geneigd was om dus heel veel input te geven met allerlei soorten speelgoed, is wat ze gewoon het leukst vinden. Mm. Spelen waar ze vooral niet mee mogen spelen. De afstandsbedieningen, de kastjes gingen altijd open, potten en pannen kwamen eruit, er werd op getimmerd. Je hebt zo weinig nodig om ontwikkeling te stimuleren als je een beetje aansluit bij wat je kind laat zien.
Ja.
En dan hoeft er dus niet zo'n mobiel boven het hoofd te hangen met 40 verschillende liedjes of weet ik veel knuffels met allerlei soorten geluiden en zo. Het is eigenlijk zo weinig nodig om die ontwikkeling te laten gaan. Omdat ze dus vooral gebruiken wat voorhanden is.
Ja.
Het is allemaal leuk om te ontdekken.
En extra leuk als je er nee bij zegt. Dat is natuurlijk ook zo'n leeftijdsfase. Dat moest ik altijd zo omlachen. Dat je dat het tijgeren begonnen is. Wat heel vaak eerst begint met achteruit. Maar op een gegeven moment gaan ze toch vooruit. Of het is al kruipen. En dan kunnen ze ook vrij snel op de knietjes en klimmen. Nog voordat je kan lopen. Dat is altijd ellendig. Maar goed, waar je dan maar terechtkomt. Of je met je handen in de plantenaarde aan het graaien bent. Of inderdaad weer iets omtrekt. Waardoor je denkt, oh shit, daar gaat alles. Sorry, ik weet wel dat het zo'n advies is. Met ga dan op je knieën door het huis om te zien waar je baby... Oh, ik was moe, weet je. Ik dacht echt...
Je lag sowieso op je knieën.
Ik lag sowieso op de knieën. Ik zag overal waar het stof en de kots weer lag. En ik dacht, whatever. goed, anyways, dat daar gelaten. Nee, dat je dus nee zegt. En dat je vervolgens ziet dat ze dat begrijpen, maar dat er geen impulscontrole is. Dus dat ze heel even inhouden, omkijken, lachen en dan weer moeten. Ja. Want ze kunnen zichzelf gewoon niet tegenhouden.
Nee.
Wat direct voelt is dat je denkt, hallo,
ik
jij
zei toch nee.
Daar
ja.
En godzijdank zijn ze dan nog relatief klein en een beetje zo rond die 11 maanden of zo. Waardoor je nog niet heel erg het idee hebt dat je de hele tijd gepiepeld wordt. Maar dat heeft echt helemaal met die ontwikkeling dus ook te maken. Ja. Dat kunnen ze niet tegenhouden. Het is te leuk en ze moeten wel.
Ja, plus, je leert er dus ook heel veel van. Ik doe dit, jij zegt nee. Nog een keer.
Ja.
Ik doe dit, jij zegt nee. Nog een keer. Ik doe dit, jij zegt nee.
Kracht van herhaling.
Ja. Fantastisch.
Ja. Ja, het wordt altijd, ik vond dat het iets minder leuk als het dan ging met een bord eten. Nog vol, zeg maar. Ik gooi het van tafel, jij pakt het op. Nou, na twee keer echt niet meer, hoor. Ook dan was ik moe.
Je moet echt overal proberen de humor van in te blijven zien. En dat is best wel een uitdaging met zo'n vermoeid brein, ja.
Ja,
te leuk.
Wat ik ook nog heel leuk vond, last one, is... En dat heb ik pas bij de tweede ontdekt. Ik had bij de eerste al wel het boekje gekregen. Maar nogmaals, hey, te moe een boek lezen in dat eerste jaar. Je zal wel jek zijn. Maar goed, het was babygebaren.
Oh ja,
en ik heb
jij
me dus
veel gedaan.
Een maand lang een soort debiel gevoeld. Alle ouders beginnen natuurlijk met... klappen in je handjes en zwaaien en hyperpipoera. En precies op dat moment van die verjaardag doen ze het niet. Maar zo gauw als je daarmee bezig bent en je krijgt daar de respons terug, dan kan je het dus verder oppakken. En dan is de input, hoe jonger de baby is, dus rond de 9 maanden, duurt langer de imprinting dan als ze 14 maanden zijn. Dus ik heb echt als een debiel een maand lang met mijn hand naar mijn mond bewogen en gezegd: eten, eten. Hapjes of drinken, dan was het meer zo'n draaibeweging, alsof je een bekertje leeg drinkt. Maar ook boekje of vogel. En oh, ik weet echt nog wel, dat zat ik op de fiets en dan zat hij voorop. En dan deed hij opeens zo fladderend met zijn handjes. Ja. En dacht ik, oh, je hebt gewoon een vogel gezien. Ja. Gewoon, jij kan mij dat vertellen bij 11 maanden. Je kan nog niet praten. En jij vertelt me nu dat je... Ik om me heen kijken, zoeken naar die vogel... Whatever, het maakt zoveel leuks voor die communicatie. En ze gaan er uiteindelijk dus sneller door praten. Omdat je eigenlijk, ja, voordat je letterlijk woorden kan zeggen, wel nog weer extra taalstimulatie doet. Superfeest.
Superfeest en super debiel inderdaad. Ik herinner me dat jij dat zo heel actief deed. En dus inderdaad al zo vroeg zo'n inkijkje krijgt in wat een kind allemaal al ziet en kan begrijpen, omdat hij het aan je duidelijk kan maken. Echt fantastisch. Mijn kinderen konden alleen maar meer.
Ja,
meer. Dat is het enige gebaar dat echt beklijfde. Heel functioneel.
Je hebt daarna nog heel lang geprobeerd stop aan te leren. Ja, genoeg.
Genoeg. Nee.
Nee, werkt niet. Nee, absoluut nog steeds niet. Toch?
Sst. Mini masterclass met dokter Mama. Er is geen moment in het leven dat een mens zich zo ongelooflijk snel ontwikkeld als tijdens de baby- en kindertijd. De leeftijd waarop gezonde kinderen bepaalde ontwikkelingsmijlpalen bereiken, kent een grote spreiding. Maar hoe kleiner, hoe meer de ontwikkeling volgens hetzelfde ritme verloopt. Zo lachen de meeste baby's tussen de 4 en de 7 weken, terwijl het leren lopen een spreiding heeft van ongeveer 10 maanden tot 1,5 jaar of zelfs nog later. Iedere behaalde mijlpaal is een feestje op zich. Het eerste lachje, de eerste stapjes, de eerste woorden. Was je al niet tot over je oren verliefd op jullie kleintje? Je groeit nog meer van trots bij iedere nieuwe verworvenheid. Meestal is liefde, aandacht, troost en vertrouwen voldoende om de ontwikkeling te stimuleren. Zeker bij de allerkleinste zijn de prikkels van buitenaf meer dan voldoende om de motoriek, de taal en de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren. Met andere woorden, een baby heeft bijzonder weinig meer nodig dan zijn ouders. Je baby leert in de eerste maanden vooral door geknuffeld en toegesproken te worden en op de juiste momenten met rust gelaten om prikkels te kunnen verwerken. Dat doen ze vooral door te slapen. De eerste 3 levensmaanden worden wat de motoriek betreft vooral gekenmerkt door gegeneraliseerde of onwillekeurige bewegingen. Veel reflexen zijn nog aanwezig, er is nauwelijks controle over het lijf en ook drinken gebeurt meestal reflexmatig wanneer de tepel of speen in de mond komt. Gaandeweg ontstaat steeds meer motorische controle en worden bewegingen meer doelgericht. Je kunt de volgende mijlpalen zien. Eerst waren de handen altijd tot vuistjes gebald. Rond 3 maanden zie je bij 95% van de baby's de handjes veel meer open zijn. Je gaat zien dat een handje doelgericht voor het gezicht gebracht kan worden en ze daar verwonderd naar zullen kijken. De handjes gaan elkaar in het midden steeds vaker vinden en op een gegeven moment ook bewust iets pakken, in plaats van bij toeval met een grijpreflex opeens iets vast hebben. Na het ontdekken van de handjes worden de voeten ontdekt en kunnen zelfs helemaal naar de mond gebracht worden. Want niets onderzoekt de boel zo goed als baby's lippen. Daar zitten enorm veel tastsensoren in, meer dan in de vingers.
Eerst de handjes, dan de voetjes. Als je goed kijkt, zul je zien dat de motoriek zich van boven naar beneden ontwikkelt. Zo zal eerst het hoofd steeds meer stabiel gehouden kunnen worden, waarna het bovenlijf steeds krachtiger opgericht kan worden en pas in een later stadium de romp en de onderrug stabieler worden, waarna er weer omgerold kan worden en stabiel losgezeten. Daarna gaan ook de benen meer actief meedoen en meestal richting het eerste jaar leert je kindje tijgeren, kruipen, opstaan en uiteindelijk lopen. Daarnaast verloopt de ontwikkeling van proximaal naar distaal, oftewel van binnen naar buiten. Eerst zijn er de grote armzwaaibewegingen vanuit de schouder, daarna vanuit de elleboog, dan de pols en vervolgens ontwikkelt zich de fijne motoriek in de vingers rond de leeftijd van 11 maanden. Waar kun je op letten in de motorische ontwikkeling? Baby's zijn in het prille begin eigenlijk continu ondersteund door armen, een matras of een bokskleed of een wipper. De liggende houding is voor een jonge baby te prefereren boven het continu in een wipper of newbornstoeltje zitten. In verband met de belastbaarheid van de rugspieren. Maar ook geeft het een mindere mate van prikkels. Korte momenten in een halfzittende houding is natuurlijk prima. Waar je ook op wil gaan letten is dat je een gewoonte gaat ontwikkelen met het op de buik leggen van de baby. Niet om dit, koste wat het kost, 10 minuten vol te houden. Nee, juist door een gewoonte in te bouwen. Door bijvoorbeeld tijdens het luier verschonen altijd even op de buik te leggen. Of wanneer je baby even weglegt in de box, om dan altijd te beginnen op de buik. Je legt je baby zo neer dat hij kan steunen op zijn armpjes. En zo gauw als je baby er klaar mee is, dan help je je baby weer omdraaien. Door de gewoonte te hebben, komt er vanzelf een moment dat je baby het langer vol kan houden en er de lol van begint in te zien. En zo werk je aan een goede rompstabiliteit, wat het leren zitten en kruipen straks weer ten goede komt. Stabiel leren zitten in een kinderstoel is ook vaak iets wat je echt wilt oefenen. Niet terwijl je baby scheef hangt en zichzelf niet meer goed rechtop kan houden, nog een half uur lang laten zitten. Maar eigenlijk weer de liggende houding aanbieden als je ziet dat hij moe wordt van de zittende houding. Dus liever met alles, kort en vaak, dan lang en weinig oefenen. En onthoud, frustratie is de beste motivatie om te ontwikkelen. Niet leuk als je kindje jengelt omdat het iets nog niet kan, maar er zijn grote overwinningen voor je baby te behalen als hij zich door zich uit te strekken of door zich om te draaien wel bij dat leuke speeltje terechtkomt. Ook allerlei attributen die de bewegingsvrijheid van je kind kunnen vergroten, zijn eigenlijk niet per se stimulerend. Een loopstoeltje is daar een goed voorbeeld van. Niet alleen remt dit de ontwikkeling tot lopen omdat de frustratie wordt weggenomen, ook belast je de benen voordat ze hier voldoende voor ontwikkeld zijn, waardoor je heupproblemen of O-benen kunt ontwikkelen.
Wat de communicatie betreft, voor de oplettende kijker is er al in het allervroegste stadium een heleboel te beleven. Je baby herkent jou als ouder door je geluid en je geur en zal zichtbaar reageren op jouw aanwezigheid. Je kunt zien dat je kind zijn ogen even opensperrt, stil wordt of juist met bewegelijkheid reageert op jouw stemgeluid. Aanvankelijk ziet je baby vooral contrasten en zal naar jouw opengesperde ogen kijken of naar je haargrens. De baby ziet tot op zo'n 30 centimeter afstand steeds meer scherp. De focus is nog niet lang vast te houden, je kindje kijkt weer weg of verliest focus en kijkt even scheel. En rond de 8 weken leeftijd is je baby in staat die focus even wat langer vast te houden en jou een stukje naar links of rechts te volgen. Tegen die tijd zul je ook steeds meer gerichte lachjes gaan zien. Het zijn korte momenten van aandacht waarna de baby al snel moe is en zal gaan slapen. Vooral na een lekker slaapje en een voeding zullen de momenten van contact steeds verder uitgebreid kunnen worden. Van geluidjes terugmaken naar allerlei verschillende geluidjes produceren tot hele gesprekken brabbelen. Allemaal dingen die jullie in het eerste jaar zullen gaan zien. Taal kun je eigenlijk niet vroeg genoeg stimuleren. Veel praten tegen je kind en dingen benoemen, maar ook boekjes lezen stimuleren de taalontwikkeling. Ook kunnen kinderen prima meerdere talen tegelijk leren. Het kan behulpzaam zijn om dezelfde taal in steeds dezelfde situatie of door dezelfde persoon te laten gebruiken. Naast deze meetbare en duidelijke mijlpalen is je baby ook enorme sprongen aan het maken in het sociaal-emotionele ontwikkelingsgebied. Complexe processen die soms zorgen voor verwarring bij je baby. Zo maakt het eerst niet uit of je uit beeld gaat, maar op den duur begint een baby zich te realiseren dat als je niet in beeld bent, dat je er dan gewoon niet bent. Baby's gaan dan vaak door een fase van eenkennigheid, of ze huilen direct als je even naar de wc gaat, omdat het concept, ook als ik mijn ouder niet zie, is degene er nog wel, nog niet is doorgedrongen. Supercomplex natuurlijk, wat altijd periodes geeft van milde stress als je er middenin zit. Maar juist aldoende leert men, of eigenlijk je baby. Door bij herhaling te beleven dat ouders er gewoon nog zijn, ook al zijn ze uit het gezichtsveld verdwenen, leren ze er uiteindelijk op te vertrouwen. Je kan je baby natuurlijk wel een beetje helpen door te blijven praten terwijl je wegloopt of door kiekeboespelletjes te spelen.
Je baby zien ontwikkelen is elke keer weer een waar wonder. Soms ben je ongeduldig omdat je baby al zo lang tegen de volgende stap aanhangt. En het wordt helemaal lastig als die baby op de crèche van dezelfde leeftijd al allerlei dingen kan die jouw baby nog niet doet. Vergelijken is vaak zo'n valkuil, omdat het je meestal met een stom gevoel achterlaat. Iedere baby, ieder kind, ook binnen één gezin, ontwikkelt zich op zijn eigen tempo. Als ouder wil je vooral aansluiten bij de behoeftes van je kindje. Ook als de ontwikkeling anders verloopt, door vroeggeboorte of andere hobbels in het leven. Laat je in dat geval vooral ondersteunen door samen met een professional te kijken naar de mogelijkheden van ontwikkelingsstimulering. Soms kan met een beetje fysiotherapie of ondersteuning in de spraak- en taalontwikkeling je kind heel erg geholpen zijn. Niemand volgt hetzelfde pad. En toch, uiteindelijk gaan alle gezonde kindjes lopen. Of dat nou bij 10 of bij 20 maanden is. Sluit dus als ouder vooral aan bij de behoeften van je kindje. Voor je het weet, zijn ze het huis al uit.
Omdat het op de man uitzicht.
Oh, lieve ouders, we zouden nog eeuwig kunnen doorpraten over al die wonderen die baby's ondergaan. Maar hoe leuk is het om dat lekker zelf te gaan ontdekken en ervaren. Hopelijk hebben jullie vooral weer gehoord hoe onzekerheden een bitch kunnen zijn en dat jullie mogen vertrouwen op jullie baby. We know, super cliché, maar wel waar. En daarmee een belangrijke boodschap. Een mijlpaal in onze ontwikkeling is dat zoveel mogelijk ouders deze boodschap kunnen voelen en daarmee meer ontspannen in het ouderschap staan. Dus help ons hiermee door de podcast te delen, te liken of een recensie te schrijven op Apple Podcasts. Volgende week de eerste hapjes.